Begrijpt u wat u leest?
Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt: ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van
Gerard over teksten die gaan over genezing.
Stap in en luister naar De Kamerling.
Welkom en leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks een vraag over een bijbeltekst of een bijbelgedeelte. En die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Fijn dat je er weer bent, Rob.
Ja, goed je weer te zien.
Vandaag een tekst over genezing. Gerard die zegt, hoe moet ik teksten over genezing, zoals Matthäus 10 vers 8, eigenlijk lezen? Nou, ik pak die tekst er even bij. In mijn vertaling staat daar dan, genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Ja, genezing in de breedste zin, Rob. Is dat nou een onderwerp waar jij veel vragen over krijgt?
Ja, natuurlijk, want dat raakt mensen heel direct, hè? Als je ziek bent en je bent een gelovig mens, dan is het eerste wat je denkt, wat kan God voor me doen?
Ja, en dan denk je als eerste ook, ik ga daarvoor bidden. En de een zegt, ik verwacht er misschien niet te veel van. De ander denkt weer, er kan echt wat gebeuren. Vandaar ook dat het misschien veel vragen oproept, die teksten in de Bijbel.
Ja, zeker. En ook wel als er genezingsdiensten gehouden worden in je omgeving. Ik heb wel eens een gemeentelid meegemaakt die daar echt zich van afvroeg, ga ik daarheen of niet? En die besloot uiteindelijk om het niet te doen. En dus de ziekte niet door een genezingsdienst te laten behandelen, maar door de dokter. Het lukte trouwens niet. Maar die zei van, ik geloof niet dat het mijn roeping is om naar zo'n dienst te gaan.
Ja, en dat verschilt per christen. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen ideeën over. De een zal zeggen, ik doe het beide. De een zegt, ik doe het niet. Ja. De ander zegt, ik doe dat wel. Hoe komt het dat er zoveel vragen over zijn, over wat de Bijbel daarover zegt?
Nou ja, als je dus ziek bent en je gelooft, dan zoek je in de Bijbel naar materiaal, naar teksten over genezing. Staat daar veel over in de Bijbel? Ja. In het Oude Testament heb je natuurlijk de profeten, zoals Elia en Elisa. Die deden de ene genezing na de andere, zelfs doden opwekken. In het Nieuwe Testament doet Jezus natuurlijk genezingen. Ja. Maar hij geeft die volmacht ook door aan zijn naaste leerlingen, de 12. Maar wat ik altijd erbij wil zeggen, Jezus die heeft ook heel veel mensen niet genezen. Ik bedoel, we lezen al die wonderen in het Nieuwe Testament, maar hoeveel mensen is Jezus niet voorbij gegaan? Heel mooi voorbeeld vind je trouwens ook in het Nieuwe Testament. Die genezing in Bethesda, dat is een soort verpleeghuis zou je kunnen zeggen, waarbij mensen in het water kunnen springen en de eerste die erin kwam, die werd dan genezen.
Ja, dat was een man die ernaast lag, eigenlijk altijd, hè? En dan komt Jezus langs.
Jezus en die zegt van, heb je ook iemand die je helpt? Nou, helemaal niemand. En dan geneest Jezus die man, maar de rest laat hij liggen. Nou, dat moet veel vaker gebeurd zijn.
Voelt ook wel weer oneerlijk, denk je. Denk ik dan als mens direct weer.
Ja, dus die genezing die staat niet op zichzelf. Die heeft iets te zeggen. Het is een teken van het koninkrijk. En veel mensen die maken de fout door, omdat ze natuurlijk zo graag genezen willen worden.
Wat begrijpelijk is.
Door te vergeten waarom Jezus die genezingen deed. Het waren allemaal signalen van, er komt een andere wereld aan. En in die wereld bestaat geen ziekte en geen dood. En af en toe dan zetten die zeg maar een piketpaaltje neer van, ja, zo gaat het ongeveer worden. Maar dat was niet in alle gevallen zo. De apostelen hebben natuurlijk ook mensen genezen, hè? Dat zei ik al. Nou, maar Paulus die kon zichzelf blijkbaar niet genezen van die doorn in het vlees waar hij zo'n vreselijke last van had. En Epafroditus staat ergens in het Nieuwe Testament. Die was zo ziek geweest dat hij bijna gestorven was. Trofimus heb ik ziek achtergelaten in Mileten. Dus Paulus had kennelijk niet de
bevoegdheid of de gave. Ja.
Om Trofimus wel even te genezen terwijl hij daar vlak in de buurt was. Hij moest hem daar ziek laten. Dus het is niet een eenduidig beeld wat je tegenkomt.
Nee, en goed dus dat je zegt, Jezus geneest niet iedereen die tegenkomt. Terwijl als je dus rondom bij Bethesda rondom dat bad zou liggen, omdat je ook genezing wil, dan denk je natuurlijk wel, waarom hij en niet ik misschien?
Ja.
Daar krijg je ook veel vragen dan natuurlijk over misschien.
Ja. Dus die mensen zullen met die vraag misschien wel naar Jezus' leerlingen gegaan zijn en dan zouden die misschien hebben gezegd, wat ik net zei. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Ja. Tekens waren van het koninkrijk.
Ja. Welke teksten denken we dan aan trouwens, als het over genezing gaat en de Bijbel? Want nou ja, we pakken zometeen die Matthäus 10 vers 8 erbij. Over genees de zieken, wek de doden op. Maar er zijn meer teksten, inderdaad. Nou, jij noemt het al, dat Jezus tegen de apostelen zegt, ik ben dan een weg, maar aan jullie geef ik ook de macht om dat te doen, hè?
Ja, en dat gebeurt dan ook, hè. Petrus die geneest Tabitha in Joppe, of Dorcas. Paulus die geneest die jongen in Troas, die uit het raam valt tijdens zijn preek.
Oh, ja, ja.
Preekt een beetje te lang. Of,
ja, 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 of saai.
Nee, ik denk dat het kwam omdat het zo laat was en de olielamp een beetje walmde. En hij zat er in de vensterbank. Hè? Dus hij, dan gaat die walm, die bedwelmde hem een beetje. Nou, in ieder geval.
Werd een beetje dizzy van,
dat,
denk je?
Ja, dat liep niet goed af. Maar Paulus kan dat dus oplossen. Maar goed, staat ook mensen die huidvraat hadden. Of tegenwoordig staat het, die door een huidziekte onrein zijn. Die konden rein worden gemaakt. Nou, denk even aan die bedelaar in de Schone Poort. Nou, allemaal dat soort genezingsverhalen staat wel in het Nieuwe Testament.
Ja, en dan dus Matthäus 10 vers 8. Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Drie verschillende dingen worden dan genoemd. Hè? Genees de zieken, maak doden weer levend en verjaag duivelse geesten. Hoor je die drie eigenlijk altijd samen of hoor je ze ook wel eens apart?
Ja, het is niet een drieslag die standaard is in het Nieuwe Testament. Je komt ook nog wel eens een opsomming tegen. Daar wordt aan toegevoegd slangen zullen ze opnemen. Dus je wordt niet gebeten door een slang of in ieder geval niet dodelijk. En als je iets dodelijks drinkt, zal dat je niet schaden. Dus een variëteit aan dingen die de gelovigen niet zullen overkomen. En waarbij bij de leerlingen wordt gezegd, nou, dit kun je andere mensen, hiermee kun je andere mensen helpen.
Ja, maar dit is dus niet een soort drie-eenheid die eigenlijk standaard in de Bijbel wordt genoemd.
Nee.
Voordat we inzoomen op deze drie dingen, wat is de context van Matthäus 10 vers 8?
Ja, dat is wel een hele goede vraag, want je moet die tekst natuurlijk niet losnemen. Tegen wie is dat gezegd, vragen wij onszelf dan altijd af. Hè? Als theologen en bijbellezers zouden ook goed aandoen om dat te doen. En dan is Matthäus 10, dat noemen we dan de uitzendingsreden. Die begint met, daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om, en dan komt het alweer, onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. En dan komen de namen van de 12. Dus die 12 leerlingen die moeten Jezus helpen. Die worden uitgezonden over heel Israël. En die krijgen dan niet alleen de opdracht mee om het evangelie te verkondigen, maar die krijgen ook de macht en de bevoegdheid mee om daar tekens bij op te richten. En het is niet gezegd dat één op één ook voor ons geldt. En dus je moet altijd denken van, tegen wie is dit gezegd? In welke situatie? En wat is daarvan de betekenis voor ons? Want wij zitten in een andere fase. Toen moest het evangelie nog echt helemaal beginnen. Evangelie van Jezus in Israël in eerste instantie. Later komen er nog 70 of 72 andere medewerkers bij. Dat staat dan in Lucas 10. Die krijgen ook weer bevoegdheid om zieken te genezen, te zalven enzovoort. Dus Jezus die heeft allerlei medewerkers die mede namens hem die tekens van het koninkrijk oprichten.
Ja. En nou, eerst dus de apostelen, dan 72 anderen die ook die bevoegdheid krijgen. En jij zegt het is een andere tijd dan nu. Terwijl je ook kan zeggen misschien is het ook een oproep voor ons.
Ja.
Of denk jij dat dat niet zo is?
Nou, ik denk dat wij inderdaad in een heel andere situatie leven. Dat wij leven na Pinksteren. Dan zie je in het boek Handelingen ook nog allerlei wonderen gebeuren. Maar het waren natuurlijk wel mensen die nog helemaal moesten leren wat het is om christen te zijn. Die niet konden beschikken over het Nieuwe Testament. Dat was namelijk nog helemaal niet geschreven. Het Oude Testament was wel geschreven, maar dat had je ook niet echt allemaal in de boekenkast staan. Dus mensen moeten dat leren. Nou, hoe leren mensen? Nou, doordat ze dingen zien gebeuren. Alleen moet er altijd wel een verhaal bij verteld worden. En de grote boodschap die de apostelen moeten uitdragen, dat staat ook in Matthäus 10, dat is: het koninkrijk van de hemel is nabij. En hoe is dat nabij? Omdat Christus gekomen is. Nou, met Pinksteren vieren we dat hij in de hemel is en vandaar de Heilige Geest uitzendt. Dus Christus is bezig met zijn activiteiten in de wereld. En daar zie je, hier en daar, zie je daar sporen van. Maar het zijn allemaal signalen die vooruitwijzen naar een tijd waarin er geen rouw meer zal zijn en geen verdriet en geen dood en geen ziekte. Dat lees je in het boek Openbaring. Hè? Als het Nieuw Jeruzalem gekomen is, dan zijn al die dingen voorbij. En dat is waar het uiteindelijk naartoe gaat. En hier zie je het prille begin.
Ja. Jij zegt, je ziet signalen van hoe die nieuwe wereld, daarom doet Jezus ook die genezingen. En doen de apostelen dat ook om signalen te geven van wat de toekomst brengt. Maar hebben we die signalen dan nu niet meer nodig?
Om te beginnen kunnen wij die signalen dus nu indirect zien. Doordat we het Nieuwe Testament lezen en ons verwonderen over de kracht van het Koninkrijk. Wat dat allemaal te betekenen had. En dat wij niet in dezelfde positie staan. Dat wordt wel heel duidelijk bij de opdracht of de bevoegdheid om bijvoorbeeld doden op te wekken. Dat lijkt me toch een hele lastige zaak. Alhoewel, in Amerika is er een beweging Raising the Dead. En die proberen dat wel. En ik las op internet ergens dat er zelfs ooit in Amsterdam een cursus dodenopwekking is gegeven door een Amerikaan. Kostte €40. Maar goed, daar heb je dan ook wat. Ik weet eigenlijk niet of dat veel opgeleverd heeft. En ook slangen opnemen, dat komt ook in Amerika voor. Er zijn dus groeperingen, dat noemen ze snake handling. En dan gaan ze met een groep bij elkaar zitten. En dan hebben ze een soort terrarium met allemaal slangen. En dan steken ze hun hand erin. En hopen erop dat geen dodelijke beet oplevert. Nou, dat is wel een erg letterlijke toepassing van wat je in de Bijbel leest. En volgens mij ontspoor je daarmee.
Ja.
Wij hebben die bevoegdheid niet. Wij zijn de apostelen niet. Wij leven echt in een andere fase.
Terwijl die gaven, sommigen zullen ook zeggen, sommige mensen hebben die gaven misschien. Nou, niet per se misschien doden weer leven, maar wel genees de zieken.
Ja. Ja, je hebt mensen die hebben paranormale gaven. Je hebt artsen die hebben ervoor geleerd. En ook dat is, zou je kunnen zeggen, een gave van God. Dus ja, bij die ziekengenezing zie je dat het op een heel ander niveau toch ook vandaag de dag kan gebeuren. Maar bij de doden opwekken en de slangen opnemen dan weer niet. Ik vergelijk onze situatie wel eens met een rivier. Die ontspringt ergens en die stroomt vervolgens rustig verder. En bij de bron van de rivier, daar gist het en daar borrelt het. En dan zie je allemaal spectaculaire dingen. Hè? Je ziet die rivier als het ware uit de grond opborrelen. Maar ben je 5 kilometer verderop, dan zie je hem gewoon heel rustig stromen. En dan denk je bij jezelf, nou, misschien had ik wel liever bij die bron gestaan. Maar dat is niet zo. Hè? Wij zijn dus in een fase dat we bij de rustig stromende rivier, de kerk, zijn. Terwijl we wel weten dat de bron met Pinksteren flink geborreld heeft. Het is wel hetzelfde water, het is dezelfde rivier. Maar een andere fase.
En toch laten we natuurlijk, we bidden natuurlijk altijd wel voor iemand die ziek is. Maar dat is wel iets anders, zeg jij, dan dat een persoon echt specifiek voor iemand gaat bidden en in de hoop dat die op dat moment genezen wordt?
Ja, als je bidt voor iemand die ziek is, dan zeg je er altijd bij, uw wil geschieden. He, dus je legt een dringend verzoek voor aan God in de wetenschap dat hij alles kan doen.
En dat het dus ook kan gebeuren, dat mensen genezen.
Ja, en dat kan zijn door iets wonderlijks wat de medische wetenschap niet kan verklaren. Kan ook zijn door een operatie. En dus ook dat is een. Ook daar vraag je Gods zegen over. Ik weet nog wel dat mijn moeder die had last van een of andere aandoening dat er hoornvlies ineens los zou laten. En het gebeurde een keer in Turkije. En gelukkig had ze een heel kundige arts gevonden. En toen zij dus door hem behandeld werd, toen begon hij eerst te bidden. En dat vond ze zo mooi. Maar hij zegt, ja, maar waar ik mee bezig ben, dat zijn zulke subtiele dingen. Dat kan zomaar fout gaan. En ik heb bij deze operatie heb ik echt mijn geloof nodig en de band met God. Dus ja. Dat kunnen we niet missen.
Nee, dan hebben we maakt doden weer levend gehad, geneest de zieken en verjaagt duivelse geesten.
Ja, dat zie je ook gebeuren. Hè? Dat Jezus de demonen uitdrijft en met één woord is dat genoeg. Paulus doet het ook. Als ze achterna gezeten worden in Efeze door een waarzeggende vrouw. Ja, er is een discussie over of demonen dan nu vergelijkbaar zijn met een psychiatrische aandoening. Of dat het toch iets heel speciaals was in de Bijbelse tijd. Ik zou er niet het laatste woord over durven spreken. Maar nou, stel, dat het is in ieder geval qua verschijnsel vergelijkbaar met een psychiatrische aandoening. En ook daar heb je weer van, ja, het kan soms heel spontaan overgaan. En het kan ook zijn dat er een hele lange medicatie voor nodig is. En het kan ook zijn dat je er levenslang mee moet dealen.
Ja, en naar een dienst gaan om nou, bijvoorbeeld genezen te worden of een geest kwijt te raken?
Ja, ik zou daar toch tegen willen waarschuwen, omdat het ons niet beloofd is. God kan dingen doen, daar is hij volkomen vrij in. Maar als je naar zo'n dienst gaat, dan verwacht je toch eigenlijk dat het gebeurt. En vaak is dan de suggestie, ja, het gebeurt niet. Dan zal ik wel een tekort aan geloof hebben. Nou, dat gun ik niemand. Dat de schuld dus uiteindelijk bij jezelf komt te liggen. Dus verwachtingsvol naar God gaan, daar heb je geen speciale genezingsdienst voor nodig. Doe dat maar gewoon in je eigen gemeente en vraag voorbeden aan. En dan is het wel zo dat een gemeentegebed wel heel krachtig kan zijn.
Krachtiger dan een persoonlijk gebed?
Nou, je hebt in Handelingen 4 heb je het gebed van de gemeente van Jeruzalem. Het gaat dan over de bevrijding van de apostelen. Maar dan is het zelfs zo dat het een aardbeving teweeg brengt. Dus ik zeg altijd, het gemeentegebed kan hemel en aarde bewegen. Maar ook hier geldt dat God niet alle gebeden verhoort en dat het ook wel eens anders kan gaan dan je heel graag wilt.
Ja, en dan denk je, dat is misschien weer heel menselijk gedacht. Er zijn dus gradaties. Als ik in mijn eentje bid of met 400 mensen, dat maakt een verschil. Maar zo moet je dat misschien ook weer niet uitleggen.
Nee. Het is niet een kwestie van opeenstapelen.
Nee.
Maar wel een kwestie van bidden in de gemeenschap van de christelijke kerk.
Ja. Als laatste, deze tekst hè, en tekst over genezing. Er is vaak discussie over hoe komt het dat iedereen het anders uitlegt?
Ja, dat komt door de manier van bijbellezen. Hè? Dus je moet nooit de bijbel openslaan en een van de tekst van, nou, dat is dan wat God op dit moment tegen me zegt. De bijbel is een heilshistorisch verhaal. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dat wil zeggen dat God gaat met zijn volk mee door de geschiedenis en hij grijpt in. Dat is het heil in de historie. En je moet dus altijd kijken op welk punt van de heilshistorie zitten we. En je kunt niet zomaar een tekst die tegen de apostelen gesproken is, of tegen de 12 discipelen, één op één toepassen op jou anno 2023. Je moet rekening houden met je plek in dat grote verhaal van God. We zitten wel in hetzelfde verhaal, maar we zitten in een andere, ja, je zou kunnen zeggen, een andere scène van het drama.
Ja, is het zo'n drama?
Nou, dat is eigenlijk een metafoor die ik graag gebruik. Heb ik hem niet zelf bedacht. Maar het verhaal van God is eigenlijk een drama in 5 bedrijven. Je hebt het scheppingsverhaal. Dan heb je het verhaal van Israël. Dan heb je Jezus. Dan heb je de apostelen. Dan krijg je de Nieuwtestamentische kerk. En wij zitten dus helemaal aan het eind van het verhaal. We weten ook hoe het afloopt. Maar we weten niet precies wat wij nu moeten doen. Daar hebben we geen rechtstreekse voorschriften voor gekregen. We kunnen het wel afleiden uit de Bijbel, uit het Oude en het Nieuwe Testament. Maar daarmee moeten we wel onze eigen weg zien te vinden. Zo hebben de eerste christenen dat ook gedaan. Als er een probleem was, dan kwamen ze bij elkaar, dan gingen ze bidden. Ze gingen kijken in de Bijbel wat voor licht dat op hun situatie wierp. En zo vonden ze een weg.
En daar kunnen wij leren van de mensen helemaal aan het begin eigenlijk.
Ja, we hebben als het ware het script van het drama meegekregen. Maar nu moeten wij wel onze eigen rol spelen.
En onze eigen scène maken.
Ja. En dat kun je het beste doen door heel veel te leren van hoe het tot nu toe verlopen is. Dus je moet de Bijbel wel op je duimpje kennen om daar goede conclusies uit te trekken.
Ja, als je dat dan zo, deze metafoor dan pakt, is het ook wel logisch dat we veel moeten kijken naar wat er voor ons gebeurd is. Want een film ineens met een hele rare scène, dan denken mensen ook, maar dit klopt niet met wat hiervoor is gebeurd. Dus wij moeten goed weten wat hiervoor is gebeurd, zodat we onze scène goed aansluit, zeg maar, bij wat er daarvoor al is gebeurd eigenlijk.
Ja, en als je veel van God houdt, dan weet je ook een beetje wat er in zijn hart leeft. En wat zeg maar de overkoepelende spanningsboog van het drama is. En we zijn niet alleen. Hè? We kunnen ook elkaar raad geven en kijken hoe de ander het doet. Goed op elkaar letten, zodat je je eigen rol kan spelen, maar zonder dat individualistisch te doen.
Dankjewel Rob voor deze week. Dit was De Kamerling. Volgende week een vraag over Joas en de pijlen op zijn boog. Graag tot dan.